Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. We willen zingen van Psalm 147, versen 1 en 3. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop van Psalm 73, het 14e vers: wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht van hem die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hem die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en er rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 13. En we lezen de versen 6 tot en met 9. Lucas 13, te beginnen bij vers 6 tot en met vers 9. En hij sprak deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier, zie, ik kom nu al 3 jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om, waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem, Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. De tweede schriftlezing vindt u in het boek van de Psalmen, en wel de eerste psalm, psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind heen blaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Deze psalm vormt de tekst voor de prediking van vanmorgen. En ik lees u als kerntekst het derde vers. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, u brengt ons in uw huis samen. Wat zijn wij bevoorrechte mensen? U maakt onderscheid waar geen onderscheid is. Wij werden geboren uit ouders die ons in uw huis brachten. Dat zal de meeste van ons gelden. En zo hebt u al aan het begin van ons leven laten blijken dat u belang in ons stelt. U hebt uzelf aan ons willen verbinden door ons een plaats te geven op het erf van uw genadeverbond. En u hebt dat alles willen bevestigen en zichtbaar gemaakt bij onze doop, waar het bloed van het Nieuwe Testament aan onze voorhoofden is vastgemaakt. Het bloed dat het leven heeft gekost van uw lieve Zoon. En daarin schittert uw genade. En daarin wordt ook zichtbaar hoe het met ons van meet af aangesteld was, in zonden ontvangen en geboren, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, kinderen des torens. En Heren, u hebt u een begin gemaakt door ons met dat bloed in aanraking te brengen, opdat de belofte dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde, ook voor ons leven de enige troost zou uitmaken beide, in leven en in sterven. En u behaagt u het om door de dwaasheid der prediking zalig te maken hen die geloven. Zo is het alle eeuwen door al gegaan. Daar waar door genade acht mocht gegeven worden op het woord uw waarheid, werden zondaren wederom geboren door de kracht van woord en geest, werden wij geplant aan waterbeken, opdat wij vruchten zouden voortbrengen van geloof en van bekering. En dan spreekt u het wel zalig uit over zulke mensen. En Heer, als we daar nu van mogen weten, als dat ons niet vreemd is, dan mogen we toch met recht wel zeggen, Heere, u alleen, u loven wij, vanwege uw wonderlijke bemoeienis met ons. En als wij nog vreemd zijn aan het leven van het geloof, o geef dan dat vanmorgen door de kracht van woord en geest dat geloof in onze harten gewerkt zal worden. Opdat wij niet ten onder zullen gaan aan onze ongerechtigheden, maar behouden zouden worden door de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, want die alleen redt van de dood. Heere, maak het wel in spreken en in luisteren. Zegen ons zoals we hier samen mogen zijn in uw huis. Maar gedenk ook aan uw gemeente thuis met ons verbonden. Wil ook in de huiskamer of ziekenkamer de zegen van uw woord doen ervaren. Dat u mag spreken tot het hart ziet. Ik ben uw heil alleen. Neem weg alles wat dat in de weg zou kunnen staan. Geef ons een gezegende en ongestoorde dienst, opdat uw naam verheerlijkt worden. En wij iets van dat zalige hemelleven dat hier en nu al geproefd en gesmaakt mag worden, mogen ervaren in uw huis, waarvan de dichter zingt: hier wordt de rust geschonken, het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. We bidden het u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag nu uw gaven geven voor de doeleinden die u bekend zijn gemaakt. En we willen samen gaan zingen van Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 1. Gemeente, als er één boek in de Bijbel is dat het meest gelezen is en nog steeds gelezen wordt, dan is het wel het boek van de psalmen. Daardoor zijn de teksten uit de psalmen ook zo bekend onder jong en oud. En dan zeker in de berijmde versie, omdat wij al van onze kinderjaren af de psalmen uit het hoofd hebben mogen leren. Er zijn gelukkig nog heel wat kinderen, jonge mensen in de kerk. En ik wil jullie dan ook direct op wijzen om dit vooral te doen en te blijven doen. Al die psalmen die je in je kinderjaren, in je jeugdjaren uit het hoofd hebt geleerd, die gaan er, en ik spreek echt uit ervaring, die gaan er nooit meer uit. Als God het je geeft dat je oud zou mogen worden, dan zul je merken dat al die psalmen die je uit je hoofd geleerd hebt, nog steeds in je hoofd zitten en dat je er ook vrijelijk over kunt beschikken. Zelfs dan wanneer onze verstandelijke vermogens bij het ouder worden afnemen. Ik heb dat in mijn pastoraat al menig keer ervaren, dat waar het gewone gesprek met oudere mensen niet meer mogelijk blijkt, de psalmen foutloos worden gezongen of opgezegd, soms zelfs onder tranen. Een bewijs dat de psalmen toch het hart nog raken, terwijl het verstand al zo goed als weg is. En wat is het een grote genade wanneer wij de psalmen niet alleen uit het hoofd mogen kennen, maar dat ze ook zijn gaan leven voor je hart, zoals de dichter van psalm 66 daarvan zingt. Ik mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. Psalmen, en dat weet u ook, hebben voor alle omstandigheden van het leven iets te zeggen. En hoe komt dat nou? Wel, omdat ze vertolken de diepste gevoelens van zondige mensen die door Gods genade de Heere hebben liefgekregen. En vanuit die liefde tot de Heere hun God hebben ze het mogen leren. Het past ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en hard te treffen. Die psalmen die zingen van verdriet en blijdschap, van strijd en overwinning, van vallen en opstaan, van ziekte en genezing, van dood en leven. Kortom, gij hebt mijn gans bestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend grootgebracht op het nagaan van uw wondere macht, zwaai ik verrukt het oog naar boven, ik zal mijn schepper altoos loven. En daar heeft God nu deze psalmen voor gegeven. Om de Heere groot te maken, om hem te loven. Dit volk heb ik mij geformeerd, zegt de Heere, zij zullen mijn lof verkondigen. Er wordt ook wel gezegd, in de psalmen kijk je een kind van de Heere in het hart. Ik zou het eigenlijk nog dieper willen zeggen, in de psalmen kijken we de Heere zelf in het hart. Want wij geloven dat deze psalmen geïnspireerd zijn door de Geest van God. De psalmdichters hebben mogen verwoorden dat wat God hun deed ondervinden, dat wat Hij gedaan heeft aan hun geest. En in de psalmen komt zo rijk tot uiting wie God is voor zijn kinderen, voor zijn gunstgenoten. Maar in die psalmen komt ook tot uiting wie God is voor zijn vijanden. En nu krijgen we in deze eerste psalm al direct te horen dat er eigenlijk maar twee soorten mensen zijn. De rechtvaardigen en de goddelozen. En dan mag het wel duidelijk zijn, gemeente, dat de Heere in deze psalmen u, jou en mij een aansporing wil geven om van Gods wegen vooral de gang van de rechtvaardigen te bewandelen. Daarom wordt deze psalm ook zo hoog ingezet. Ja, deze psalm begint met de hoogste heerlijkheid die je maar denken kunt. Welgelukzalig. Moet dat woord eens even op je laten inwerken. Zaliger kan het dus niet. Het is in de eerste plaats zalig. Nou, u weet wat zalig zijn is. Dan ben je van het hoogste kwaad gebracht tot het hoogste goed. En het hoogste goed is God zelf. En dan gelukzalig. Zeg maar zalig in het kwadraat. En dan nog een keer eroverheen. wel gelukzalig. Drie keer zalig dus. Zalig, gelukzalig en wel gelukzalig. Zalig ook voor tijd en eeuwigheid. Het is opmerkelijk dat hier pas voor de tweede keer in het Oude Testament het woord wel gelukzalig klinkt. Eerder klonk dat in Deuteronomium 33. En wel uit de mond van Mozes, de man Gods. Het zijn de laatste woorden van Mozes voordat hij gaat sterven. Hij zegt daar: wel gelukzalig zijt gij, o Israël. Wie is u gelijk? Gij zijt een volk verlost door de Heere, het schild van uw hulp en die een zwaard is van uw hoogheid. Daarom zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen en gij zult op hun hoogte treden. Zo neemt Mozes afscheid. Maar gij de woorden God spreken tegen het hele volk. Wel gelukzalig zijt gij, o Israël. Dit zijn de laatste woorden geweest van Mozes op aarde. En dan in het boek van de Psalmen spreekt God ook weer. Maar nu aan het begin. Nu mag deze dichter namens zijn God spreken. En we horen deze woorden klinken. Wel gelukzalig, we weten niet eens wie deze dichter is, maar in deze woorden klinkt wel door hoe en wat hij is. Wel gelukzalig, dat is de meest positieve duiding die je maar kunt denken. Eigenlijk beseffen u en ik ten diepste niet wat dit woord ten volle inhoudt. Het kan het ook niet, omdat hier op aarde alles ten deele is. Paulus, die zoveel van de Heer had mogen leren, die zegt het: wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Dus zelfs wanneer wij mogen geloven door Gods genade dat wij die grote zaligheid deelachtig mogen zijn in en door de Heer Jezus Christus, dan blijft het waar dat het kennen ten dele is. Paulus die vraagt ook om meerdere kennis. Och, dat ik u mocht kennen in de kracht van uw opstanding, zijn doodgelijkvormig wordende. En het blijft ook nog zo dat ons nog niet is geopenbaard, zo zegt Paulus, wat we zijn zullen. En toch, door het geloof in de Heer Jezus Christus, mogen wij ons wel gelukzalig weten. Hoe kan dat nou? U en ik die zondaren zijn. En ook na ontvangen genade. En we zullen het met verdriet en met berouw menigmaal constateren. Dat we ondanks dat we ons het eigendom van de Heer Jezus Christus mogen weten. En dat we mogen geloven dat al onze zonden ons om de Heer Jezus Christus wil vergeven zijn. Wij nochtans nog zoveel struikelen in velen. Ik vind het altijd zo'n bijzonder gegeven in Hooglied 5. Daar staat de bruidegom Jezus Christus aan de deur van het hart van zijn bruid te kloppen. Ze hebben samen in Hooglied 4 de heerlijkste momenten met elkaar mogen beleven. Ze hebben het samen uitgeroepen: kom vrienden, drinkt en wordt dronken, dronken van de liefde. En wat gebeurt er dan? Ligt de bruidegom op haar bed, of de bruid op haar bed, en klopt de bruidegom op de deur van haar hart. En hij vraagt of hij binnengelaten mag worden. Doe mij open, mijn zuster, mijn bruid, mijn vriendin, tenslotte mijn volmaakte. En wat gebeurt er dan? U kent het misschien wel, dat hoofdstuk. Dan houdt ze de deur dicht voor hem. En ze zegt: waarom zal ik mijn rok weer aantrekken en mijn voeten weer bezoedelen? Want ik heb mijn rok uitgetrokken en mijn schoenen. Wij zouden zeggen, ze is nog niet bereid de schoenen voor haar bruidegom aan te trekken. Nou, u weet het, dat hij uiteindelijk dan haar hart overwint door zijn liefde. Dan laat hij mirre achter op het slot van het handvat van de deur en drinkt de geur van zijn liefde voor haar door tot haar. En dan gaat ze beleven dat die liefdegeur elk tot liefde moet lopen. Dan is ze niet meer te houden. Dan gaat ze naar de deur en dan doet ze de deur open voor haar liefste. En dan staat er, hij is weggegaan. En dan gaat ze hem zoeken. En dan vindt ze hem. Hij laat zich vinden. Maar waar het mij nu om gaat is dat hier een bruid weigerachtig is om de deur van haar hart te openen voor haar bruidegom, met wie ze zulke kostelijke ogenblikken heeft mogen beleven. En dat hij dan nochtans tegen haar zegt, mijn volmaakte. Hij prijst ze daarin wel gelukzalig. En dat doet zondag 23 van de Heidelbergen Catechismus ook zo. Wat een getuigenis wordt daar gegeven. Dat is, dan gaat het over een waar geloof. Ook al is het dat mijn geweten mij aanklaagt. En ik hoop dat we het mogen herkennen. Dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb. En geen van die gehouden heb. En nog steeds tot al een boosheid geneigd ben. En dan komt het wel gelukzalig. God mij uit louter genade, zonder enige verdiensten van mijn kant, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. En wel zo volkomen als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Wel gelukzalig is de man, is de vrouw, is de jongen, het meisje, dat geloven mag. De mens die van nature zich absoluut niet onderscheidt van de goddeloze waarover in deze psalm wordt gesproken. Maar die zich door het geloof in de Heer Jezus Christus als een arm zondaar heeft laten zaligen. Want dat is wat ons overkomt als we met ons totaal verzondigde bestaan aan zijn voeten neerkomen. Wie tot mij komt, zegt hij dan, zal ik geenszins uitwerpen. O, Paulus zegt het zo prachtig in Romeinen 5, het eerste vers. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is wel geluk. Zalig. Het is opvallend dat in deze psalm vanuit het volstrekt negatieve het positieve wordt geduid. En daardoor springt nou juist dat positieve eruit. Wel gelukzalig is de man. Dat is dus het volmaakt positieve. En dan volgen er drie omschrijvingen van mensen die zich uiterst negatief gedragen. Eerst de goddeloze, die niet wandelt in de raad van de goddeloze. En dan de zondaren, nog staat op de weg van de zondaren. En tenslotte de spotters, nog zit in het gestoelte van de spotters. Dus om het geluk van deze man in zijn diepte te peilen, wordt vooral benadrukt in welke kringen hij niet, of moet ik zeggen, niet meer verkeert. Want die zullen er hier ook zitten, denk ik, in Amstelveen. En als het u niet zou gelden, geldt het mij. O, wat heb ik een vermaak gehad in de tenten der goddeloosheid. En wat een wonder dan dat God je daaruit haalt. Trekt onweerstaanbaar. Met koorden van goedertierenheid, want dat is het. En ik zeg het nogmaals, onweerstaanbaar. En maar is het dan waar, gemeente, dat de Heere een gewillig volk heeft op de dag van zijn heerkracht. Dan kunnen wij niet meer wandelen in de raad van de goddelozen. Wie zijn dat nou, goddelozen? Nou, dat zijn mensen die zich niets laten gelegen aan Gods heilige wet. Hun leven is een leven zonder God en zonder zijn geboden. En dat woord raad, er wordt hierover gesproken, de raad van de goddelozen, ziet ook op de opzet waarmee dit gebeurt, dat leven zonder God. Men zoekt letterlijk dat leven zonder God op. In plaats om met vreugde naar Gods huis te gaan. En ik hoop dat dat vanmorgen ook in ons geval zo is. Om met vreugde naar het huis van de Heere te gaan. Waar kun je beter zijn dan hier? Waar God in het bijzonder spreekt tot zijn gemeente. Door zijn woord en door zijn geest. Kom, hoe menig keer heeft hij hier uw hart al niet willen openen. En heeft hij dat woord als het zaad van de wedergeboorte in je hart willen strooien. En vanuit die kracht mag je dan ook weer het huis van God verlaten. Toegerust voor het leven van elke dag. Hier, heb ik in het laatst van mijn gebed gezegd, wordt de rust geschonken. Het vette van zijn huis gesmaakt. Een bolle, volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Wat betekent deze plaats voor ons? Nou, voor een goddeloze niets. Want die blijft ver uit de buurt. En nou is natuurlijk naar de vraag, naar ons allemaal toe. Want het feit dat wij in de kerk zitten wil niet zeggen dat we een kind van God zijn. Ik hoop dat we dat ook wel allemaal zullen beamen. Tenzij een mens, zegt Jezus, wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En wedergeboren worden wil zeggen van uit de hemel geboren worden. Van boven geboren worden. Uit de geest geboren worden. Daar gaat het om. Nou, dan voelen wij ons echt niet meer thuis bij degene die van de Heer en van zijn dienst niet willen weten. We hebben Psalm 73 gezongen na het lezen van de wet, nietwaar? Ontzaglijke realiteit. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Trek het vermaak van deze wereld nog. Ja, misschien kom ik wel te dichtbij. Maar het is gelovend. Het is om ons zalig te maken. Daartoe geeft deze psalm een aansporing. Om wel gelukzalig te worden. Welke goden dienen wij? Nou, laat ik het eerst maar vragen. Dienen we de God en Vader van onze Heer Jezus Christus? Ik hoorde hoe pas iemand die een lezing moest houden op een gemeenteavond. En dat handelde over het geloof. Ik hoorde dat iemand die lezing moest houden, dat was zijn binnenkomen eigenlijk bij zijn lezing, de vraag stelde: wie van u gelooft in de Heer Jezus Christus? En toen werd het ijzig stil. En toen stond er een meisje op van 12. En die zei: ik, meneer. Want mijn opa is heel erg ziek geweest. En wij hebben heel erg veel voor hem gebeden. En opa is weer genezen. Nou, dan zou ik willen vragen: wie van ons gelooft in de Heer Jezus Christus? En u hoeft daar niet hardop antwoord op te geven, maar wel in uw hart. Allemaal. Mogen we nou met de band van het geloof, dat zaligmakende geloof, waardoor wij ons wel gelukzalig mogen weten, zijn we nu met hem verbonden. Of dienen we andere goden? Daar moet je ook eerlijk over zijn. Dien je jezelf? Gaat het nou alleen maar om u? Om jou en mij. Zijn we geestelijke autisten, om het zo maar te zeggen. Alleen maar oog voor eigen belang. Of dienen we de mammon? Dat is de God van de welvaart. De God van geld en goed. Jezus Christus zegt: je kunt God niet dienen en de mammon. Dat gaat nooit samen. Of dienen we de goden van sport en spel? Gistermiddag waren we op verjaardagsvisite. En daar zaten allerlei mensen. Heel veel mensen die ik ook niet kende. Maar mijn vrouw die zat naast hem. Mevrouw van 86 jaar. En die zei op een gegeven moment: kom, we gaan naar huis, want ik ga me voorbereiden. Voorbereiden, vroeg mijn vrouw. Ja, ik ga me voorbereiden op de wedstrijd die Feyenoord vanavond speelt. Dan weet je niet wat je hoort. Een vrouw van 86 die zich gaat voorbereiden op de wedstrijd die Feyenoord speelt. Welke goden dienen wij? Maar de meeste, en daar kom ik misschien wel het dichtst bij, de meeste aanhangers van de boze moeten wij zoeken bij het dienen van de internetgoden. Ach, u weet het, in de rechterflank van de gereformeerde gezind is er jarenlang gestreden tegen televisie. Maar de computer hebben we allemaal in huis gehaald. Die hadden we nodig. U weet het, op school, wie leeft er nog zonder computer? Alle kinderen moeten hun huiswerk, moeten ze opzoeken op hun computer. Op hun laptop. Of anderszins. Allemaal hebben we nu niet alleen de televisiebielen met een enkele zuil, maar hebben we het kwaad van heel de wereld in onze binnenzak. En ga daar nu maar eens tegen strijden. Ga daar nu maar eens tegen strijden. Dat je kunt beschikken over alle vuil wat er in deze wereld is te vinden. En dat is heel wat hoor, dat verzeker ik u. De hel spuit vuil als nooit tevoren. Juist omdat we er zo makkelijk over kunnen beschikken. Welke goden dienen we? Hoeveel uur per dag zijn er voor de Heere Jezus? Hoeveel uur per dag zijn er voor de internetgoden? Kunnen wij als christenen meewandelen in deze sporen van ongerechtigheden? Gaan wij zo in de raad van de goddelozen? Doden wij onze tijd daadwerkelijk met de instrumenten van de goddelozen? Oh, ik wil ook met name onze kinderen waarschuwen. De oudere mensen zijn allemaal jong geweest. En die weten dus allemaal uit ervaring hoe de zonde en de wereld trekt in je jonge leven. En hoeveel zullen er niet zijn die met schaamte terugzien op hun jeugdjaren. Dat zijn de dingen, zegt Paulus, waarover ik me nu schaam. En dan spreek ik Paulus na. En wat de genade, en dat wil ik ook tegen jullie als jongeren en kinderen zeggen, wat de genade is het dan dat de Heer je zomaar openlijk tegemoet treedt en zegt: joh, ik weet best hoe het in jouw leven is. Maar ik wil jou laten horen wat het is om mij lief te krijgen. En merk je dan niet, zegt de Heer dan, dat die liefde volstrekt eenzijdig bij mij vandaan komt om jouw hart met mijn liefde te vervullen? Want dat is de bedoeling, hè? Zo hebben we naar de preek te luisteren, want hij wil niet dat wij verloren gaan. Nee, u hoort toch hoe de psalm begint. Wel gelukzalig is de man die niet op het pad van de goddeloze wandelt. Dus daarom zegt hij tegen je. Zeg, joh, als het nou zo is, hè, dat je moet zeggen: oh, nou, beschuldigt mijn hart mij. Zie het dan als een daad van liefde. En dat is het. Om je nu de voet dwars te zetten op dat pad dat van de Heere afvoert. En wij tenslotte eeuwig zult omkomen. En zegt: luister nou eens. Ik wil jou op de weg ter leven plaatsen. En dan laat hij ook horen wie die weg is. Dat is ook zo geweldig, hè? Dat de weg naar de Heere is geen weg zoals wij onze weg denken. Nee, die weg is een persoon. Dat is de Heere Jezus zelf. Die het gezegd heeft: ik ben de weg. Dat betekent dat wij alleen maar door het geloof in hem, want dat is de weg terug naar het Vaderhart, dat wij door het geloof in hem de weg van het eeuwige leven gaan bewandelen. En daarom biedt hij zichzelf aan. Hij zegt, ik ben niet gekomen om te zoeken en zalig te maken, om te zoeken rechtvaardigen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Nou, dat staat ook alweer in onze tekstwoorden. Nog staat op de weg van de zondaren. Zondaren zijn mensen die hun doel missen, want dat betekent het gewoon. En als een daad mis is, dan spreken wij over een misdaad. Dan gaat het dus over daadwerkelijk slechte mensen. Wandelen met de goddelozen en nu staan bij de zondaar. Dat betekent dat je aan hun kant staat. Je hoort bij ze. Je gaat ervoor en je staat ervoor, om het zo te zeggen. En zo ga je steeds verder bij de Heere vandaan. En besef dan, hè, dat die kloof tussen God en je ziel steeds groter wordt. En zo missen we uiteindelijk de zegen van de Heere om de vloek van de Heere te ontvangen. En dan tenslotte, nog zit in het gestoelte van de spotters. Spotters zijn niet alleen degenen die zich zonder gedragen, maar dat zijn ook nog degenen die de spot drijven met de Heeren en met zijn gelovige kinderen. In de Bruinde versie klinkt het zo, die roekeloos met God en godsdienst spotten. U merkt wel, wanneer je deze psalm goed leest, dan zie je dat er een opklimmen is. Zowel in het kwaad bedrijven als de manier waarop dat gebeurt. En dan merken we dat het ook steeds intenser gebeurt. Eerst wandelen en dan staan en dan zitten. Je merkt wel, de zonde is een hellend vlak. En als je op een hellend vlak begeeft, dan is de snelheid waarmee je naar beneden gaat steeds hoger. Oh, als daar geen rem op gezet wordt, dan gaan we met grote snelheid de afgrond tegemoet. En weet je wat dat zitten in dat gestoelte van de spotters ook met zich meebrengt? Dat je er thuis voelt. Je zit in het gestoelte van de spotters. Nou, en nou horen we hier juist dat dat nou niet het geval is bij deze man. Lees maar mens, hè. Of je nou jong of meisje bent, man of vrouw. Wel gelukzalig is hij of zij die dat alles niet doet. En wat doet hij dan wel? Nou, dat staat in het tweede vers. Prachtig, maar zijn lust is in de Heere wet. En hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Voor het woordje wet staat hier het woordje Torah in het Hebreeuws. En dan moeten we in eerste instantie denken aan de 5 boeken van Mozes. Maar daar moeten we ook, naarmate de tijd vordert, denken aan de psalmen, de spreuken, prediker en de profeten. Wel, hier staat de rechtvaardige heeft lust in dat alles. Dat wil zeggen dat hij lust heeft in het doen van de wil van de Heer. En dat die geboden van de Heer zijn ziel verkwikken en ze verheugen zijn hart. O, die woorden van God, die zijn zoeter dan honing, ja, zoeter dan wilde honing. Waarom? Omdat die woorden geest en leven zijn geworden voor hem. Hij is erachter gekomen dat wij bij brood alleen niet zullen leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Genade is op zijn lippen uitgestort. Dat, oh, dan hangen we aan de lippen van de Heere. Dan kijken we de woorden uit zijn mond. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Paulus die zegt het in Romeinen 7 zo. Want ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. En dan moet je kijken. Nou zegt de tekst er ook nog bij dat hij die woorden van God, die wet van God, die woorden van God, dag en nacht overdenkt. Dat wil zeggen, bepeinst. Bemediteert. Net als een Maria. Overleggen in je hart. Kinderen van de Heer. U weet het wat dat woord is gaan betekenen voor je eigen hart en leven. Dat woord heeft zijn kracht voor je gedaan. En doet dat nog steeds. Zowel overdag als in de nachtelijke uren. En nu mogen we horen in vers 3 hoe het de man vergaat die in deze psalm aan het woord is. Die wel gelukzalig wordt geprezen. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, terwijl het blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Kijk, een boom geplant aan waterbeken die vrucht draagt. Nou, waar komt die vrucht nou vandaan? Nou, die vrucht is het gevolg van het heilswerk van de Heere Jezus Christus. Die gaat die boom, en ik ga er dus zo nog wat meer van zeggen, maar hier begint het mee. Die gaat die boom planten in vruchtbare aarde. Dat is een tasno. Want uit ons geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. En als er nou één ding is wat je gaat leren in je leven, dat je geheel en al afhankelijk bent in je levensheiliging van de Heere zelf. Ik vind dat zo prachtig verwoord in de 10 geboden des Heeren, het 9e vers. En leg je hart er maar naast. Die begeerte vanuit dat nieuwe leven om vruchtbaar te zijn voor de Heer. Oh, of u geboden volbracht. Herken je het? Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Want dan is die dankbaarheid daar niet waar. Het is toch ellende, verlossing en dankbaarheid. Dan wordt die vrucht gevonden uit Christus zelf. En waar ligt nu het geheim van deze altijd groene boom? Want zo wordt hier beschreven, nietwaar? Nou, ik zei het al, het geheim ligt hier. Dat die boom is geplant aan waterbeken. Dat die geplant daar is. Op die vruchtbare plek. Dat wilde zeggen dat hij er eerst niet stond. Dat betekent dat die boom door God zelf uit de onvruchtbare grond is weggehaald. En vandaar dat ik die gelijkenis heb gelezen uit Lucas 13, waarin Jezus spreekt over die onvruchtbare vijgenboom. In dat geval is het een boom die al 7 jaar geplant is en nog nooit één vrucht heeft opgeleverd. En de Heer van die wijngaard, die is al 3 jaar achtereen te vergeefs om vrucht geweest. Hij mocht pas in het 5e jaar vruchten gaan plukken. Want als je een boom had geplant, dan moest je wachten tot hij inderdaad tot groei en wasdom kon komen. En dan in het 4e jaar was de eerste vrucht voor de Heere. En dan in het 5e jaar, dan mocht de Heer van de wijngaard zelf gaan plukken. Nou, er was niks te plukken. Hij had al 3 jaar te vergeefs gezocht naar vrucht, maar er was er geen één. Hou hem uit! Dat zegt de Heer dan. Hou hem uit. Dat betekent letterlijk roeien met wortel en tak uit. Dat is nog meer als hak hem om. Roeien met wortel en tak uit. Nou, dat geldt nou ieder mens van natuur. Staan we daar als vruchteloze en waardeloze bomen in de wijngaard van de Heer. Want daar gaat het om, hè? Die wijngaard, wij leven op het erf van Gods genade verbond. Het is een wijngaard waar de Heer al zoveel werk aan ten koste gelegd heeft. Dat is onvoorstelbaar. Wat heeft de Heer aan u en mij al geen werk gehad in de loop der jaren? En nou komt hij om de vrucht en dan is er niks. En nu is dan wat deze gelijkenis betreft de maat vol bij de Heer van de wijngaard. En die zegt tegen de tuinman: roei hem uit. En wat blijkt nou? Dat die tuinman, die die wijngaard dus beheert en waar die boom in staat, dat die het opneemt voor die boom. En dat is nou de Heer Jezus Christus. Die neemt het op voor onvruchtbare, voor waardeloze mensen. Voor God geen waarde in die zin. Hij heeft nog nooit één moment plezier aan jou beleefd. En aan mij even min. En aan u dan. En dan gaat de Heer Jezus voor die boom van je leven staan. Laat hem nog dit jaar staan. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan staat er dat hij gaat graven en spit en mest. Kijk, nu gaat hij die boom in het licht van onze psalm planten aan Waterbeek. O, hij gaat werken. En wat is dat een wonder. Hij gaat graven en spit. En u weet het, wat het hem gekost heeft om die bomen te behouden. Daartoe moest hij zelf omgehakt worden. En zo is het gebeurd. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Alleen zo kan de boom verlost worden van alle zonden en ongerechtigheden. Hij trok mij uit en bracht mij in ruimer wegen, zingt de dichter van Psalm 18. Nou, kijk nou eens naar dat werkstuk dat er staat, zoals die hier beschreven staat. Een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt en al wat hij doet, zal wel gelukken. Mooier is niet mogelijk. Wel gelukzalig is de man, de vrouw, de jongen, het meisje, dat zo door de Heer bearbeid is, geplant aan waterbeken. Ja, dan moeten we het ook nog lezen in het licht van het Midden-Oosten, nietwaar? Waar het zo droog kan zijn. Wat is waterschaars in het Midden-Oosten? Je moet naar water zoeken. En zeker naar waterbeken. Maar dat nou de Heer zo'n boom plant daar, waar vrucht kan zijn. Daar plant hij zijn boom. Zie hem graven. Zie hem spitten. Eerst moeten we uit de onvruchtbare aarde. En dat zal de nodige pijn doen, nietwaar? Als die wortels die zo vast in die grond zitten door hem afgehakt worden om die boom los te wrikken uit de aarde. Als je ooit wel eens een boom hebt verplant, dan weet je wat een werk dat het geeft. Dan staat het zweet op je voorhoofd en dan heb je de andere dag pijn in je rug. Maar dat is maar een slecht beeld. Maar het geeft aan wat het kost om zo'n boom te verwijderen. Wat het kost aan pijn aan die boom, maar ook wat het kost aan pijn aan degene die die boom aan het verplanten is. Maar kijk eens. Nou wordt hij in vruchtbare aarde geplant. En daar gaat hij groeien en bloeien. God is het die de wasdom geeft. In de berijmde versie staat het zo: met vruchten vol beladen. En dan nog iets erbij, zelfs het blad valt niet af. Die boom is altijd groen vanwege het plekje dat de Heer hem gegeven heeft. Wel geluk zalig. En daar staat er nog wat bij. Al wat hij doet zal wel geluk. Dat betekent dat wij door Gods zorg en trouw als een rechtvaardige voor hem gezegend zullen worden. Wil dat zeggen dat er nooit geen tegenspoed en moeite en zorg en pijn in je leven zal zijn? Oh nee, dat staat er niet. Maar dan mogen we zelfs in de grootste smart ervaren dat de Heere aan ons denkt. Dat de Heere daarin is. Dat de Heere daarbij is. En hoe anders ondergaan wij het leed als de Heere in onze smart deelt. Zoals er geschreven staat van de Heer Jezus, dat hij in al onze benauwdheden benauwd is geweest en behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Door de hand van Christus zal het welbehagende zeer gelukkiglijk voorstaan. Goed gelukkig. Nou, dat is eigenlijk wat wij er hierin lezen. In het leven van een kind van God mag de hand van Christus goed gelukkend voortgaan. Nou, dat zal nou juist, zo staat er hier, niet gebeuren in het leven van de goddelozen. In vers 4 staat er dat ze als kaf weggestoven worden door de wind. Zoals het koren wordt geoogst, dat werd opgeworpen en geslagen. En dan viel de graankorrels viel op de grond en het kaf werd door de wind weggeblazen. Nou, zo zal het de goddeloze vergaan, staat hier. De goddeloze zal niet bestaan in dat gericht. Berijmd zingen het wel heel, heel aansprekend. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. Hij die van deugd en godsvrucht is ontaard zal niet bestaan daar waar het vrome volk vergaart. Zie je die rechtvaardige bloeien als een vruchtbare bloem aan die waterbeken met die prachtige groene bladeren zomer en winter door. En hier die goddelozen, hier die spotters, hier die zondaar, die als het kaf worden weggestoven en die aan het gericht van God niet zullen ontkomen. Hier en nu al niet. Want ook al lijkt het, hè, dat zie je in Psalm 73 bij Asaf ook. Ook al lijkt het dat het die goddeloze soms zo ontzettend voor de wind mag gaan. Maar hij gaat er ineens naar kijken als hij het heiligdom van de Heere gaat met andere ogen. En wat zullen ook de goddelozen hier en nu het ongenoegen van God over hun leven ervaren. Om tenslotte dan in het eindgericht reddeloos verloren te gaan. En nu gaat de psalm eindigen. Allereerst door nog eens te onderstrepen hoe gezegend de rechtvaardigen zijn. Er staat hier zo prachtig. De Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Voor het woord kennen staat er hier in het Hebreeuws. Een woord dat heel innig is. Hetzelfde woord als bekennen. Wat gemeenschap hebben betekent. Zo kennen. Zo kent de Heere de weg van de rechtvaardigen. Hij is gemeenschappelijk in die weg. Hij trekt met zijn kinderen op. Hij is bij ze. Mag ik u herinneren aan de naam van Jezus? Emmanuel. God met ons. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoeden. Daar hij mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Zo kent de Heere de weg van de rechtvaardig. Hij mag met de Heer Jezus zelf wandelen op het spoor van de godsvrucht. In een gezang ook zo mooi verwoord. Zij wandelen in het licht met Jezus. En dan heel persoonlijk. Want zo luidt dat gezang ook. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donker dal ligt achter mij. Ik weet mij in zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is hij. Samen met hem. Die gedachte alleen al. Samen met hem die de weg, de waarheid is en het leven. Wel gelukzalig ben ik dan. O ja, weet je dat ik het haast niet geloven kan. Dat ik geloof van God moet ontvangen. Om dat te geloven. Dat hij zo gemeen is met mij. Dat hij altijd bij me is. Ook dan, wanneer ik het niet geloof. Wanneer ik het niet zie. Hij heeft het gezegd. Ziet, ik ben met u. elke dag, altijd, tot aan de voleinding van de wereld. En omdat hij dat gezegd heeft, is het waar. Mag ik er eigenlijk geen moment aan twijfelen? Want hij heeft het gezegd, zou ik het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Weet je wat Psalm 84 zingt? Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En dan die belofte. Elk hunner zal in het zaligst oord van Sion haast, spoedig, voor God verschijnen. Gij hebt mijn rechterhand gevat, Psalm 73. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zal hij mij in heerlijkheid opnemen. Maar het heil der boze zal vergaan. Wie zonder God leeft, die moet ook zonder God sterven. En dan voor de hemelse rechter te verschijnen, zonder borg voor ons hart en leven. Oh, daar moet je toch eigenlijk niet aan denken. Heere, zal nu zo mijn bestaan eindigen, om tenslotte voor eeuwig van voor u weg gestoten te worden. Ik bezoek op het ogenblik een vriend in een terminale fase. En die is ook heel erg aangevocht en bestreden. En die zei op een gegeven moment tegen mij: ik moet er toch niet aan denken om straks met Achab en Izebel te moeten verkeren. Ik zou zo graag bij de Heere zijn. Ach, dan zegt zo'n woord soms veel meer als zo iemand er zelf achter zoekt. Maar wat een getuigenis, hè. O mensen, lieve mensen. Ik mag u de Heere Jezus spreken als de enige weg tot u en jou en mijn behoud. Merk je dan niet dat hij nu aan het graaf is, als je nog in onvruchtbare grond staat? Hoor je hem dan niet graven? Hoor je hem dan niet spitten? Om je uit die onvruchtbare grond weg te halen. O, hij heeft er bloed voor gezweten horen in de hof van Gethsemane. Zie hem dan niet bidden aan het kruis voor zijn vijanden. Stonden die in verkeerde grond of niet? Ach, blijf maar bij jezelf. Vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn zoon. Hoor je hem graven? Hoor je hem spit? Kijk, je krijgt nog een laatste schep mest, opdat je op dat nieuwe plekje, in vruchtbare grond en aan waterbeek, kijk, die stromende rivieren zullen verblijden de stad Gods. Zo vloeit het alles naar ons toe. Stromen van levend water, opdat wij geplant in die vruchtbare grond vruchten zouden voortbrengen van geloof en van bekering. Hoor ik nu inderdaad zo'n zondaar roepen? O, daar zie ik ze komen, hoor, uit het gestoelte van de spotters. O, ze kunnen niet langer meer wandelen in de raad van de goddelozen. Ze kunnen niet langer meer staan op het pad van de zondaar. Hoor maar, o God, wees mij arme zondaar genadig. Deze ging gerechtvaardig heen, meer dan die. O, vanaf dat moment geplant in vruchtbare grond. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Onder mijn gelei vond gij hulp. Mijn woord werd van u gehoord uit de plaats der donderen. Amen, zingen wij Psalm 81, het zevende vers. schrijf, deed ik grote wonderen onder mijn geleid, want gij hult mijn moed, werd van u gehoord uit de plaats der donderen. Laat ons danken en bidden. Heere, wij mogen uw naam wel ontmoedig dankzeggen. We horen u als het ware nog graven, omdat wij niet ten onder zouden gaan aan de stroom van ongerechtigheden die ons van nature overstroomt, maar dat wij geplaatst zullen worden, geplant zullen worden aan waterbeken, omdat wij vruchten van geloof en bekering mogen voortbrengen. Oh, wat een aansporing hebt u ons gegeven in deze eerste psalm. Dat eerste woordje heeft zo helder weergegeven wat u voor ogen staat. Welgelukzalig is de man. En dat is de man die een lust heeft in uw woord. Die leeft uit de kracht van het brood van het leven. En dat bent u zelf. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. O, laat ons dan de mond maar wijd open doen, opdat wij vervuld zouden worden met dat heil dat nooit vergaat. Heere, wees met ons, u kent ons, u weet waar deze kudden is gelegerd. O, wil ons toch allen inwinnen door de kracht van woord en geest voor de dienst aan u. Breken met alles wat dat in de weg staat, opdat wij als arme zondaar door u zalig gemaakt zouden worden. En het ook van ons gezegd kan en mag worden: welgelukzalig is hij of zij die de Heere vreest, die een lust heeft aan uw woorden. Heere, wij danken u voor wat u gaf. Wil ook het ten dele dat er was genadig verzoenen. Maar wil dat wat u behagen kon ook met uw onmisbare zegen bekronen. We mogen de gemeente aan u bevelen. We denken aan de broeders die vandaag aan het horen zijn voor een eventueel uit te brengen beroep. Heere, laat het onder uw zegen geschieden, dat ook de afhankelijkheid daarin van u niet alleen beleden, maar ook beleefd zal worden. Opdat de man van uw raad zijn weg naar deze gemeente van uwentwege mag weten. Alleen dan is er zegen te verwachten. En dat geeft enerzijds geweldige verantwoordelijkheid en anderzijds ook gemakkelijkheid. Dat we het werkelijk in uw handen mogen overgeven. U weet wat goed is voor de gemeente van Amstelveen. O, dat dat woord toch bewaard mag blijven. Dat dat woord van vrije genade als een helder geluid mag klinken, zondag voor zondag. En Heere, dat geeft u nog steeds. Ook daarin mogen we uw trouw en goedheid jegens uw gemeente bemerken. En laat het woord ook zijn kracht hebben gedaan, of alsnog doen, tot eer van uw naam en tot zegen van ons hart en leven. We bidden u voor een wereld in nood, met recht een wereld die in het boze ligt. waar dag voor dag moord en doodslag gaande is. Oorlogen worden uitgevochten. Aanslagen worden gepleegd. Ziekte dreigt wereldwijd. Heren, mogen we ons onder uw hoede weten. Mogen we gevolg geven aan uw nodiging om te schuilen onder de schaduw van uw vleugelen. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar kakens. Veiliger, beschermder, rijker kunnen we ons niet weten. Het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Bedenk al uw dienaren, wereldwijd, door u geroepen, om de naam van u te verheerlijken. Opdat zondaren worden toegebracht en gespijzigd en gelaafd worden ten eeuwige leven. Bedenk al het werk van zending en evangelisatie, ook hier ter plaatse. Bedenk ons allen, ook als we een taak hebben in uw gemeente. En onze verantwoordelijkheid als gelovigen om uw naam te belijden. Ook in deze wereld. Heer, we bidden het u alles in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte het vierde vers van Psalm 1. Het vierde vers van Psalm 1. Gemeente, gaat heen onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.